Ede gebaseerd. Dus dat, daarmee bedoel ik ook te zeggen, er zijn diverse andere aanleidingen waarom we dit doen. Het woord energietransitie is al een keer gevallen. En dat weten we natuurlijk ook al met elkaar. En wat mij ook eigenlijk wel deugd doet of verrast, dat eigenlijk niemand dat ter discussie stelt. Althans, dat heb ik niet gehoord. En dat in zichzelf, moet ik u bekennen, vind ik eigenlijk al heel, toch wel heel bijzonder. Dus ik wil wel degelijk erkennen dat er zorgen zijn. En dat die zorgen over, we hebben het gehad over slagschaduw en we hebben het gehad over, nee, over het geluid en denk de waardevermindering die dinsdagavond te sprake geweest is. Hoewel ik het bedrag van 180 miljoen in alle eerlijkheid niet gehoord heb. Maar even het onderwerp waardevermindering is wel degelijk aan de orde geweest. Dus ik denk, wat dat betreft zou ik dat ook wel willen meegeven richting initiatiefnemers. En die doen dat misschien al lang. Om in het berekenen of in het uitwerken van al die scenario's wel degelijk natuurlijk al die elementen heel goed in kaart te brengen.
Oké, dank u wel. Toen, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben, ik meen begin april, hier ook een commissievergadering gehad waar we over dit onderwerp gesproken hebben. En ook toen waren een paar van de insprekers aanwezig. En ik herinner me nog dat de heer Elbersen een uitnodiging heeft gedaan aan de heer Kassing om een keer langs te komen. En mijn vraag is eigenlijk, heeft u gesproken met de heer Elbers of andere mensen van Rijne Energie? En wat zijn de uitkomsten en uw gevoelens daarbij bij geweest? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Of u uw zorgen hebt kunnen delen met hen en hoe zij daarop gereageerd hebben.
Uw vraag is duidelijk. Ja, u mag reageren.
Uiteraard wil ik graag reageren. Ik heb niet met de heer Elbersen gesproken, maar wel met andere mensen van Rijne Energie. Uitgebreid gesproken met Inge Verhoef, als we dan toch een naam er ook aan willen hangen. Ik heb mijn zorgen geuit. Ik heb daar op zich een goed gesprek over kunnen voeren. Meerdere gesprekken geweest, alleen helaas was Rijn Energie tot nu toe in ieder geval niet bij machte om zorgen rondom overlast uiteindelijk weg te nemen. Tot nu toe wordt iedere keer geschermd met het feit dus dat er nog geen plan is, dat we nog niks helemaal duidelijk kunnen hebben. Maar het omgekeerd redeneren over laten we kaders met elkaar afspreken waarbij dus uiteindelijk overlast wordt voorkomen. Gewoon gegarandeerd. We kunnen daar allemaal berekeningen op loslaten. Er zitten heel veel deskundigen, en daar kijk ik ook zeer zeker ook naar Eneco, om dus uiteindelijk dus overlast te gaan voorkomen en het goed in te regelen, goed uit te rekenen. Met als goed dus ook de nodige marges erin en niet alleen maar de wettelijke normen daarop los te laten. Bij iedere bijeenkomst die ik heb gevolgd zijn we weer een klein stapje verder gekomen om dus uiteindelijk daar wel iets meer over te zeggen. Maar tot op de dag van vandaag zie ik daar geen duidelijke geen duidelijke kaders die uiteindelijk de overlast echt gaan voorkomen. En dat zie ik dus ook niet in de startnotitie terugkomen. Daar wordt zelfs gesproken over beperkte overlast. We gaan het onderzoeken, et cetera. Terwijl vanuit de provincie, sterker nog in het provinciaal beleid, staat ook in de startnotitie omschreven, dat de provincie zelf dus ook heeft aangegeven dat je dus uiteindelijk de overlast voor omwonenden moet voorkomen naar gelang dus hun beleving van overlast. Dus dat is nog eens anders dan alleen maar de wettelijke kaders. Dus als antwoord op de vraag van de heer Langerak, ja, ik heb meerdere gesprekken gevoerd.
Oké, CDA, nee, maar u heeft het woord niet. U heeft een antwoord, gekregen op uw vraag. We gaan daar.
Ja, maar ik zou er graag
mee. Ik heb nu het woord voor het CDA. Die stak daar net zijn vinger op. Als ik het goed gezien heb.
Ja, voorzitter, dat heeft u goed gezien. Ik wilde toch nog even op mevrouw Melgers antwoord terugkomen. Want ik vond het eigenlijk niet echt een antwoord op de vraag die de heer Schat stelde. Want de heer Schat stelde, in mijn woorden, u de vraag, of u als initiatiefnemers de vraag. Ja, als u nu kijkt naar de woningbouwopgave en en het gebruik van de Polder Rijnenburg, in hoeverre kunt u dan nog als initiatiefnemers een sluitende business case realiseren, gezien ook alle kosten die u moet gaan maken in de voorbereiding en dergelijke. Die kosten moeten uiteindelijk ook meegenomen worden in de opbrengst van het project. En als u nu in het voortraject heel veel kosten moet maken, terwijl u uiteindelijk tot de conclusie komt, nou, het gaat hem toch niet worden, wat gaat u dan met die kosten doen? En natuurlijk is dat voor risico voor u, maar ik vond dat u daar onvoldoende op inging. Dus ik wil dat toch graag nog eens eventjes herhalen.
Prima. Nou, scherp mij gerust aan, want ik dacht dat ik wel een antwoord gaf, maar blijkbaar niet volledig genoeg. Voor mij is het belangrijk dat we 15 jaar kunnen renderen, omdat we zo lang subsidie krijgen. Dus voor wind geldt dat zeker, voor zon mogelijk wat langer.
Ja.
Vervolgens de aanloopkosten die wij hebben in zo'n traject. Dat is voor ons natuurlijk business as usual. Wij doen dit soort projecten door het hele land, meerdere landen overigens. Dus dit hoort er bij ons bij. En wij zijn totaal onzeker of de uitkomsten positief zijn. Dus ja, het zou ook zomaar kunnen dat het niet positief wordt. Maar dat is onze business. Dus dat zijn voor ons is dit gebruikelijk om te doen. En die kosten nemen we ook allemaal mee in de business case vervolgens. Is dat volledig?
Eén keer het woord terug.
Ja, voorzitter. Ik moet dan toch even voor mijn collega hier van Partij van Arbeid. Die gelegenheid gaf u hem niet. En ik vind dat u hem die gelegenheid ook moet geven. Maar ik wil mijn vervolgvraag even stellen.
Dan hoeft u ook niet te antwoorden.
Voorzitter. Sorry, maar dat is een beetje afstraffen. Het feit dat ik het voor een collega opneem. Dat vind ik niet netjes van u. Want ik hoor u zeggen. Dat is ons risico. Tuurlijk, dat is uw risico en ook het risico van Rijn Energie als initiatief nemen. En dat moet u afwegen, dat is uw zaak. Daar ga ik niet over. Het is uw portemonnee, gelukkig, en niet de mijne. Maar ik hoor u ook zeggen. Even voor de mensen op de tribune. Het is de portemonnee van Eneco, waar het gaat om de business case. En dat is iets anders. Dat is iets, ik ga niet met de publieke tribune, maar ik hoor u wel. Dat is iets anders dan de waardevermindering van uw woning. Dat is een ander punt en daar kom ik zo meteen met meneer Klompouwen nog wel op terug. Maar even door op mevrouw Melgers. U zegt van ja, wij gaan uit van die 15 jaar in verband met de subsidie die wij krijgen. Hè? Maar dan gaat u in mijn ogen, u heeft het ook aangegeven, we hebben best nog wel behoorlijk wat tijd nodig voordat we uiteindelijk energielandschap daar kunnen realiseren. Al dan niet met windenergie, maar windenergie is bepalend voor die 15 jaar. Dan gaat u over die 2030 grens heen en dan komt u dus in de risicozone voor woningbouw. Nu weet ik wel dat u, en dat heeft de heer Van Elsberg van de gemeente Utrecht ook aangegeven, dat die mogelijkheid voor woningbouw in de polder er is in combinatie met energie eventueel. Maar als u daar windenergie realiseert, komt u dus met woningbouw dicht bij die molens te zitten. Ja, kijk achter u op de publieke tribune, dan creëert u dus een nog groter probleem dichtbij een deel van uw energielandschap.
Op het moment dat wij wat zouden kunnen realiseren, schat ik in dat het over zo'n 3 à 4 jaar op zijn vroegst zal zijn. Op dat moment zal er zeker nog geen woningbouw zijn, want zo snel kan je dat überhaupt ook niet ontwikkelen. En de plannen zijn ook niet in die richting op het moment. Op het moment dat het eenmaal staat en er komt dan alsnog woningbouw bij, ja, daar moeten we natuurlijk goed over nadenken. Dus dat is ook de opgave die we heel duidelijk meekrijgen. En dat vind ik ook niet meer dan logisch, want wij moeten ook iets goeds neerzetten waar onze omgeving, inclusief de grondeigenaren, die allemaal direct belang hebben bij wat wij gaan doen en dus ook wel of niet gaan meewerken aan wat wij gaan doen. Ja, dat is een hele spannende opgave. En daarom is dit hartstikke belangrijk.
Meneer Schat.
Ja, voorzitter. Ik wil toch wel eigenlijk een klein beetje naar de einddiscussie toe. We hebben erover gesproken over de stadsgesprekken. Er is aangegeven van dat was geen klankbordonderzoek. In ieder geval hebben de inwoners van Nieuwegein, zoals hier zitten, in ieder geval niet het gevoel dat ze gehoord zijn. Ik ben heel erg op zoek van wat wij hier als Raad van Nieuwegein vinden. Of we toch alsnog aan de gemeente Utrecht en de initiatiefnemers gaan vragen in de fase van de planontwikkeling of ze bereid zijn om alsnog een onderzoek te doen of dit plan wel of niet gedragen wordt bij de inwoners van Nieuwegein. En dan wil ik graag de reactie van alle raadsleden die hier zitten ophoren. Dank u wel.
Ga je gang.
Ik wil me daar graag bij aansluiten. Wij kunnen hier heel lang de startnotitie bespreken, et cetera. Maar de beslissing ligt bij de Raad van Utrecht. En volgens mij moeten we daar aandringen als Nieuwegeinse Raad dat er goed naar onze bewoners geluisterd wordt.
Dat is juist GroenLinks.
Dank. Hoewel ik de vraag echt wel begrijp, tenminste dat meen ik wel, maar ik vind het ook een beetje de paard achter de wagen spannen. Of de kip, het is een beetje de kip en het ei vragen. Ik vind wel echt, dat is door een aantal van u aangegeven, met name door u, ook in schrijven, van dat overlast en de bewoording zoals het in de startnotitie staat. Ik kan me voorstellen dat daar wat van te vinden valt. Dat ik het even zo wat politiek verwoorden. Ik wil daar best wel over nadenken van hoe en wat. Dus om daarnaar te kijken. Maar ik vind bijvoorbeeld al een draagvlakonderzoek doen, terwijl er nog niet een concreet plan ligt, ik blijf daar moeite mee vinden. Ik vind wel dat we mogen vragen, ook als Raad van Nieuwegein, Doe iets met die overlast. En initiatiefnemers, neem het alsjeblieft serieus. Moet het een minimale overlast zijn of moeten we daar nog eens even goed naar kijken? Dat, ik doe daar nu even geen uitspraken over, maar ik heb u wel gehoord wat dat betreft. Dus dat is mijn reactie. Bijvoorbeeld een draagvlakonderzoek doen, ik vind dat een beetje een verspilling zelfs van middelen. Maar ik vind wel, in het verloop moet het wel gebeuren, meegenomen worden.
D66.
Dank u wel. Ik sluit me wat dat betreft een beetje aan bij mevrouw Schouten. Ik ben ook niet voor een draagvlakonderzoek op dit moment. We hebben een stadsgesprekken gehad, we hebben een stadnotitie liggen. Ik vind dat die stadnotitie op zich best wel goed onderbouwd is. Je kunt je allemaal vragen stellen bij of die stadsgesprekken helemaal goed zijn verlopen. Dat heb ik in het begin al even aangegeven. En ik vind ook dat we onze zorgen voor onze inwoners nadrukkelijk bij de gemeente Utrecht moeten brengen. En dan ook bij de raad van de gemeente Utrecht. Maar volgens mij zijn daar andere middelen voor dan een draagvlakonderzoek. Ik denk ook, daar ben ik het wel eens met meneer Kassing, dat wij eigenlijk moeten uitgaan van geen overlast veroorzaken door het energielandschap wat daar gerealiseerd gaat worden. En dan bedoel ik geen overlast, rekening houden met alle normen en merren en al die toestanden meer. Maar dat soort dingen wil ik wel heel graag meegeven aan de gemeenteraad van Utrecht, want uiteindelijk, het is heel flauw, maar de gemeente Utrecht gaat erover. En het is niet ons grondgebied, maar onze zorgen voor onze inwoners moeten we wel nadrukkelijk aan de orde stellen.
Dank u wel, meneer Horst.
Ja, want dan kan ik eigenlijk collega De Vries van D66 op de wenken bedienen. Want ik heb hier het voorstel van de gemeenteraad van Utrecht voor mijn neus liggen. En daar staat onder 6.3, wordt daar gesproken over het beperken van hinder. En ik hoor net de verschillende omwonenden in alle verschillende bewoordingen zeggen van het gaat wat ons betreft niet om een beperken van hinder. Maar want dan vrezen wij dat die deur toch nog steeds op een kier staat. Nee, wij willen eigenlijk voorkomen dat er hinder is. Dus dan zou wat mij betreft hier eigenlijk een amendering, in ieder geval minstens op dit punt, nodig zijn van het voorstel wat in de gemeenteraad in Utrecht komt. Nou kunnen wij dat als gemeenteraad van Nieuwegein niet, maar we kunnen wel onze collega's in de gemeenteraad van Utrecht oproepen om hun voorstel wat door het college is voorgelegd op dit concrete punt, wat voor de bewoners begrijp ik een belangrijk punt is, geamendeerd te krijgen.
Duidelijk.
Dan heeft u mij misschien weer niet goed gehoord, want ik heb dus ook al aangegeven dat we inderdaad moeten streven naar geen overlast voor de omwonenden. En als je dat kunt amenderen, kan ik via een motie vreemd aan de orde van de dag die wij in onze raad van 22 juni kunnen aannemen, als we daar allemaal ons best voor doen. En die kunnen we dan inbrengen bij de gemeenteraad van Utrecht.
En ik kan me zo, voorzitter, ja? Ik kan me zo voorstellen dat wat betreft het draagvlakonderzoek er dan ook een beslispunt nog aan toegevoegd wordt dat voordat er een go-no-go is, als er scenario's liggen en daar een keus moet worden gemaakt, dat dan, als het helder is wat er nu uiteindelijk aan voorstel ligt, vanuit de initiatiefnemers, een business case, doorgerekend, et cetera, en die zeggen, wij willen hier wel mee aan de slag, dat dan het moment ook is om een draagvlakonderzoek te doen. Want dan weten tenminste omwonenden ook concreet waar het dan om gaat.
Daar. Meneer
Als ik daar nog even op mag reageren, meneer voorzitter. Dan denk ik niet dat je een draagvlakonderzoek moet doen, maar dan zou je bijvoorbeeld een bewonersraad of een bewonersplatform, of hoe noem je het ook. Maar ik ben het met je eens dat je wel bewoners moet informeren. En ook moet betrekken en echt moet laten inspreken op die plannen die er dan gekomen. En al die business cases en scenario's.
Meneer Langerak.
Ja, dan even concreet op de vraag van de VVD over het draagvlakonderzoek. Ik vind het een uitstekend voorstel wat er nu ligt om een omgevingsraad in te stellen. En ik zou echt oproepen, ook aan de bewoners, om daarin deel te nemen. En daar de dialoog aan te gaan met Rijne Energie. Want daar kunt u echt invloed uitoefenen op waar die windmolens komen en hoe de overlast voor u weggeregeld wordt. Want die moeten er gewoon niet zijn. Die moeten er gewoon niet zijn. Dus dat is denk ik maximale inzet die we nu moeten aangaan.
Dank meneer Goumi.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb hier voor me liggen bijlage raadsvoorstel Utrecht startdocument, Rijnenburg. En daar lees ik, en dat wil ik toch wel echt benadrukken, in het 2015 is het energieplan gemaakt. Een paar regels verder staat betrokkenheid van omwonenden in het planproces. En de financiële voordelen, wil ik graag nog even met meneer Elberg over vragen. Wat zijn die financiële voordelen? En de financiële voordelen voor omwonenden zijn ervan van belang. En dat kan ik niet alleen maar benadrukken. En daar moeten ze zich aan houden. De betrokkenheid van de bewoners, van omwonenden. En dat zijn ook bewoners van Nieuwegein. En dat is het eigenlijk hetgeen samenvattend waar we het hier over hebben. En de vraag aan meneer Elsberg is eigenlijk van, wat zijn dan die financiële voordelen van de omwonenden zoals het erin staat?
Eerst daar meneer
Klompenhouwer,
ja.
Even voor meneer Horst. Het is zo dat Eneco een uiterst onbetrouwbare partner is in duurzaamheidprojecten. En alles wat tot op heden gepresteerd is, kijk naar Houten, kijk naar Medemblik, kijk naar Lage Weide, dat struikelt en heeft een uiterst matige afhandeling. Hoe wilt u nu van zo'n partij verwachten dat op voorhand afgegeven garanties ook in de praktijk werkelijkheid worden? Dat gaat niet lukken. Ook in Houten zijn nog steeds enorme trammeland en discussies worden niet opgelost. En dat betekent dus dat een garantie vanaf de kant van Eneco geen stand zal houden. Onbetrouwbaar. En dat betekent dus ook dat wanneer je gaat kijken naar business cases, onderbouwingen, daar ernstige twijfels bij gezet moeten worden. Want om de drie woorden wordt het woord subsidie gebruikt. Als het daarop drijft, dan denk ik niet dat we daar ook maar enige aanleiding vinden om daarmee door te gaan. Een business case die niet sluitend gemaakt kan worden, subsidiezucht tot in den treuren, onbetrouwbaarheid, niet doen. Een afwijkend standpunt innemen.
Er was een vraag gesteld aan meneer Elsberg. Had u nog neigingen om daar een antwoord op te geven?
Wat daarmee bedoeld wordt, is dat wat eigenlijk ook dinsdag aan de orde kwam, is dat de revenue van de opbrengst van de energieopbrengst, het rendement, maximaal terugvloeit naar de bewoners en de omwonenden. En dat is ook wat Rijne Energie voorstelt, het oprichten van een energiecorporatie waar iedereen in deel kan nemen.
Ik had eerst die meneer daar met, meneer Verossen.
Ja, ik wil nog even reageren op de oproep van de heer Langerak om een bewonersgroepering op te richten. De heer Langerak is ook bestuurslid van SDN. En zo langzamerhand. Nou, ik heb ondertussen op de media dergelijke zaken wel gezien, dus dan moet het gecorrigeerd worden. Sinds wanneer bent u het niet meer? Nou, dan verzoek ik u voorzien. Oké, nee, dat is prima, dat is goed. Maar wij hebben het daadwerkelijk wel geconstateerd. En gezien de vraag die u net stelt, en ja, wij vermeden toch een betrokkenheid van uw persoon bij Rijn Energie, vraag ik mij af of de petten hier nog helder zijn.
Voorzitter, ik wil hier toch even op reageren. Dit zijn echt onjuistheden. Ik ben niet betrokken bij Rijn Energie. Ik ben geen bestuurslid van SDN meer. Dat ben ik wel geweest tot ik in de raad kwam, omdat ik hier onafhankelijk namens de Partij van de Arbeid het standpunt wil vertegenwoordigen over alle onderwerpen die hier in de raad aan de orde zijn. En ook duurzaamheidsonderwerpen. Meneer, dus ik vind het echt onterecht dat die suggestie nu gewekt wordt dat ik mijn rollen vermeng en dat ik belangen heb.
Meneer Van Rossum, had u nog meer?
Nou, ik wil je in ieder geval even bedanken, maar wij hebben het daadwerkelijk gevonden. Misschien heeft ik ook wel iets te veel punten laten staan. Dus kijk dat nog even naar. Dank je wel.
Dank u wel. Dan hadden we meneer Van der Mark.
Dank u wel. Ik zal proberen het knopje op tijd uit te zetten. Ik wil het iets neutraler maken, maar wel tot de kern doordringen. Aansluitend bij wat meneer Horst heeft aangegeven. In 6.2 van de rapportage wordt de onderzoeksvraag gesteld. Hoe kunnen we de overlast compenseren? De voorvraag moet zijn, hoe kunnen we overlast voorkomen? Dat is de primaire vraag, door meneer Kassing ook al aan de orde gesteld. En ik zou willen vragen aan de commissie, zeker de raad, om dat bij Utrecht neer te leggen. Geen overlast. Als er geen overlast is, is er ook meer draagvlak. Want wat hebben de mensen dan, plat gezegd, te zeuren? Dat moet de voorvraag zijn. Niet compenseren, dat is een stap daarna. Dank u wel.
Goed, dan zag ik allerlei handen links. Ik begin met de heer Langerak.
Ja, ik had daar straks even een vraag aan de heer Kassing en ik wilde een vervolgvraag eigenlijk aan de vertegenwoordigers van Rijne Energie stellen. Omdat de zorg die zit hem toch vooral in het geluid en in de slagschaduw. En ik zou willen vragen of u een beetje aan kunt geven hoe u ervoor kunt gaan zorgen dat die overlast er niet meer is voor de bewoners in Galenkop.
Gaat u gang. Zoals ik eerder aangegeven heb, is de procedure voor de komende tijd dat er een omgevingswerkgroep in het leven geroepen wordt. Met participatie ook van voor, tegenstanders, bewoners, de belanghebbenden in het gebied. Die groep die zal gaan onderzoeken of op welk scenario dan ook, wat dan de invloed is van bijvoorbeeld een stilstandsregeling voor slagschaduw. Die zal ook kijken van wat is de invloed van een turbineselectie op het geluidsniveau en de tonaliteit. En die zal kijken van ja, is er een zodanige afregeling van de turbine mogelijk dat de geluidszender overdag, 's nachts zo klein mogelijk is. Afhankelijk van het scenario.
Dank u wel. Dan ik doe mijn rondje nu eerst even links en dan kom ik bij u. Meneer Horst.
Ja, want meneer De Vilder, het is mooi als u zegt van we willen dan kijken ook welke mogelijkheden er zijn om zaken zo in te regelen dat daar geen overlast is. Nou zijn we recentelijk op excursie geweest naar de regio Nijmegen. En daar was ook een windpark. Mevrouw Melgers was ook mee, een aantal andere aanwezigen hier. En een van de dingen die mij daar opviel is dat er daar ook hele mooie voornemens waren om zaken zo in te regelen dat er geen overlast was. Alleen wat in theorie was uitgedacht, bleek in de praktijk toch technisch allemaal een beetje te rammelen. En dus was er uiteindelijk toch nog overlast. En men zei, ja, we zijn bezig om dat op te lossen, maar dat wordt pas in het najaar gerealiseerd. Dus mensen zitten in de tussentijd toch met die overlast. En dat is mooi onder allerlei technische zaken, maar als dat uiteindelijk niet in de praktijk werkt of pas na zoveel tijd, hebben mensen in de tussentijd er toch last van. Dus welke garanties kunt u nou geven dat die technische middelen die u toepast, dat die ook echt gaan werken? Want mensen hebben daar zorgen over. En ik kan me dat voorstellen vanuit de ervaringen in de regio Nijmegen.
Uitgang.
Ja, de zorgen die zijn op zijn plaats. Want er zijn natuurlijk voorbeelden van projecten die een mindere start hebben gehad, zoals Houten en ook Nijmegen. Dus ja, er is, ik denk, we zouden niet kunnen leren van deze les uit het verleden. Maar de realiteit is natuurlijk dat we als Rijn Energie en ook Eneco een goede start willen maken. Dus eigenlijk die belangrijke zaken zoals slagschade, geluidsoverlast, afregeling van de turbine, die moeten voor de start van het project al in concept helemaal doorgerekend zijn en ingeregeld. Zodat er de inregeltijd die bij sommige projecten maandenlang kan duren, en dat is eigenlijk waarschijnlijk veel te lang, dat die zo beperkt mogelijk kan zijn.
Dank u wel. Dan ging ik verder. VVD?
Mocht ik nog?
Ja, u komt. Ik was okay. Het rondje aan het doen.
Ja, voorzitter, ja, ik heb nog geen antwoord gehoord op mijn vraag van de ChristenUnie en van de Stadspartij Nieuwegein. En ook nog even reagerend op Rijn Energie over de slagschaduw. En in hoeverre bent u bereid, zeg maar, om de norm die daarvoor ligt ruimer te nemen? Want de norm hebben we wel in Nederland, maar die kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Daar zijn landelijk behoorlijk wat jurisprudentie over, dat die norm op velerlei manieren wordt uitgelegd. En dat moet eigenlijk op voorhand, voordat je dat dus nu gaat realiseren, moet je daar eigenlijk al afspraken over maken op de wijze waarop je die norm gaat interpreteren. Als je dat niet doet, krijg je geheid, krijg je problemen. Wij willen eigenlijk helemaal geen windmolens, maar als je dat gaat doen, moet je dat wel van tevoren goed afspreken met elkaar.
Helemaal eens. En beide partijen zijn ook bereid om daar verder in te gaan dan de wettelijke normen. En ernaar te streven om maximaal terug te regelen. En dat betekent in de praktijk, nul uren is dan de gebruikelijke term. Maar in de praktijk moet je hem stilzetten en dat duurt een paar minuten voordat hij echt stil staat. Maar dat betekent dus minuten hoogstens. En zeker niet de 6 uur die wettelijk gebruikelijk is.
Goed, mevrouw Schouten.
Ik heb nog een vraag, ook met name misschien aan. Ik moet. Ja, sorry dat we het zo vaak moeten vragen. Maar dat komt, uw bordje is voor mij onzichtbaar. Maar dat ligt aan mij, meneer Kompouwer. Maar ja, u maakt een aantal, statements over Eneco. Ik herken me daar niet zo in, maar goed, u maakte die statements. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, er ligt natuurlijk ook een uitnodiging van Van Rijne Energie voor de Omgevingsraad om daar aan deel te nemen. Hoe staat u daarin? U bent kritisch, dus meestal kritische mensen kunnen goed meedenken. Bent u van plan om daar aan deel te gaan nemen? Ik ben niet kritisch, ik ben tegen. Dat is ook een vorm van...
Microfoon.
Microfoon. Dan had ik meneer Kassing.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even kort reageren op wat net vanuit de heer De Vilder is aangegeven. We gingen naar Nijmegen met NMU, omdat daar een groot succesnummer was qua energiepark. Dus vandaar ook dat ik ook zelf daar op heb ingeschreven. Ik wilde graag zien hoe het daar dan dus was geregeld, hoe het daar dan dus was gezorgd dat overlast werd voorkomen. Ik had er toch een klein beetje hoop nog op. En die hoop is dus met de windmolen ook weggewaaid. Daar werd dus heel duidelijk dat het dus heel slecht in te regelen was en dat er hele grote problemen bleven. Ook daar werd gesproken over, ja maar goed, we proberen dat met financiën, proberen we dat ook nog wat de mensen tevreden te krijgen. En ik geloof daar zelf niet in. En ook als een oproep wordt gedaan van deel mee in onze corporatie die we hiervoor gaan opzetten. Dat voelt in ieder geval als, wordt deelgenoot van ons probleem en krijgen uiteindelijk dan niet alleen maar wat geld, maar een hele hoop bagger over je heen. Dus dat vind ik in ieder geval iets wat een lastig ding is. En die omgevingsraad, ik ben ook van mening, je kunt eigenlijk bijna niet anders dan daar ook in deelnemen. Want anders, als je niet aan tafel zit, dan word je ook zeer zeker niet gehoord. Vandaar ook dat ik daar ook best van plan ben om daar aan deel te nemen als kritische bewoner. Alleen op voorhand doe ik eigenlijk dan ook de oproep aan Rijn Energie en aan Eneco om te voorkomen dat we dan als bewoners worden meegezogen in een traject waarbij je in één keer deelgenoot wordt gemaakt van plannen waar je totaal niet achter staat. Voor mij geldt nog steeds het belangrijke credo en ik ben blij te horen dat het hier in ieder geval ook breed gedragen wordt. Voorkom die overlast. En dat had ik eigenlijk ook verwacht dat Rijn Energie en Eneco dat in samenspraak met gemeente Utrecht dat ook echt als uitgangspunt had gekozen. En dat even als reactie op hoe gaat u nou die overlast voorkomen? Wat voor kaders kunt u daar dan uiteindelijk voor meenemen? Dat kunt u niet aan een aantal omwonenden vragen. Denkt u met ons mee hoe we dat gaan voorkomen? U bent daarin, als het goed is, de deskundige partij. U kunt daarin uiteindelijk aantonen dat u dus op basis van een windmolen die geluid produceert, die slagschade produceert, daar kunt u alle berekeningen op loslaten. Dus ik vraag nu al van begin af aan, bij iedere bijeenkomst, keer op keer, toon aan, doe het een omgekeerde vorm. Als je al weet dat een windmolen tot maximaal, ik noem maar even iets, 3 kilometer overlast veroorzaakt, dan zet je dus zo'n windmolen op minimaal 3 kilometer afstand van woningen. En als je dat op die manier gaat redeneren en dat er ook op loslaat en dat ook aantoont, middels gewoon te toetsen berekeningen, dan is het objectief. Dan haal je het ook uit de emotie en dan kun je dus ook gewoon zorgen dat je dus daarmee ook draagvlak creëert. Om alleen maar iedere keer te roepen, wij willen het, want de energietransitie is gewoon noodzaak, want de hele wereld gaat naar zijn verdoemenis. Daar kom je er niet mee om draagvlak te krijgen.
Mevrouw Melgers, u mag eerst even en dan kom ik bij de ChristenUnie.
Dank je wel, ik voelde de noodzaak om te reageren.
Ja, en kort.
Oké. Okay. Ja. Die omgevingsraad is voor mij inderdaad wel een hele belangrijke omgevingswerkgroep. En ja, wij hebben heel graag kritische bewoners erin. Je hoeft niet voor windmolens te zijn om mee te praten. Juist niet alleen maar. Want als er iets is duidelijk geworden voor mij op het stadsgesprek, is dat er heel veel mensen waren met heel veel soorten belangen. En ook heel veel tegengestelde belangen. Ja, voor mij is overlast heel belangrijk om daar rekening mee te houden en te minimaliseren. Nou, Rijn Energie heeft het in mijn beleving al meerdere malen uitgesproken. Die zeggen ook letterlijk, voor ons is overlast beperken belangrijker dan rendement.
Maar voorkomen dus, hoor ik nooit.
Je voegt iets toe aan de omgeving. En zowel zon als wind hebben impact. Daar wil ik gewoon eerlijk over zijn. Ik kan hier een mooi verhaal houden. Maar dat, ik zou kunnen zeggen, ik beloof u dat u er niks van gaat merken. Maar dan word ik een onbetrouwbare partner als ik dat soort dingen zeg. Ja. En dat wil ik niet. Dus ik heb heel graag dat u meepraat. Maar het is een gemengd gezelschap wat we zoeken natuurlijk. Het moet een omgevingvertegenwoordiging zijn. Er zijn verschillende mensen die verschillend denken. Maar juist het kritische geluid hebben wij nodig om goede scenario's uit te werken.
Maar dat voelt dan uiteindelijk als een herhaling van zetten met de
meneer Kassing, we praten via de voorzitter. Hè?
Sorry, voorzitter.
Had u nog een belangrijke opmerking om dat te weerleggen?
De enige opmerking die ik hier nog bij wilde maken, dat is dat ik het zeer waardeer dat er even op wordt ingehaakt. Ik zie ook het nut van een omgevingswerkgroep. Maar ik blijf zeggen, dan moet je beginnen met de kaders daarmee mee te geven. Geen overlast.
Duidelijk, dank u wel. De laatste, mevrouw Schildkamp. U mag afsluiten.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch reageren op de oproep van de heer Schat, want die vraagt om wat wilt u er nou mee? Ja, ik sluit me toch aan bij het betoog van mevrouw De Vries. Ik denk dat een draagvlakonderzoek eigenlijk nog te vroeg is, omdat er geen plan is. En dan lijkt het mij wel heel verstandig om te proberen het besluit van de gemeente Utrecht wat aan te scherpen en te zeggen van ja, geen overlast voor onze inwoners. En dan eventueel inderdaad een draagvlakonderzoek als er, mocht er een plan komen, want het is natuurlijk ook nog maar de vraag of dat inderdaad allemaal haalbaar is. Maar mocht het zover komen, dan lijkt mij wel ook goed om zo'n onderzoek wel te doen. Maar dus niet nog in deze fase.
Dank u wel. Dames en heren, ik wilde de avond afsluiten. We hebben nog 101 mogelijkheden om hierop terug te komen. En we worden het ook vanavond niet met elkaar eens. Even dank aan de meesprekers voor uw komst en voor uw inbreng. Er ligt buiten een formulier, dat is een vorm van enquête. En we horen graag wat u van deze manier van... Die ligt op tafel trouwens, hoor ik net. We horen graag wat u van deze manier van vergaderen vindt. En of u nog suggesties heeft. De belangstellende. Bijna applaus. Wat heeft u een zitvlees? Ik ben er helemaal van onder de indruk. Ik wens u een behouden thuisvaart. Want u zag, sommigen gingen u al voort. En we discussiëren fijn verder. Wel thuis. De vergadering is gesloten.
Oh, nou heb ik hem al opgeruimd. Ik ga zo. Ik teken aan dat jij aanwezig was. Dat is voldoende voor de rekening. Ik kan even met de stuur.
Nee,
voorzitter, goed gedaan.
Iedereen rustig weten te houden, dat was het eerste kunstje.